Gemeente, namens de kerkraad heb ik voor u de volgende mededeling. Aanstaande zaterdag houden we als gemeente de open dag van de Maranatenkerk. Als u nog geen programmaboekje hebt, kunt u er een meenemen bij de uitgang van de kerk. Jong en oud is van harte uitgenodigd. De diaconale collecte volgende week zondag zal bestemd zijn voor de natuurramp in Burma. In deze dienst worden twee collecten gehouden. De eerste collecte is voor het diaconale wijkwerk. De tweede collecte is voor de kerkvoogdij. In deze dienst zal voorgaan onze wijkpredikant Dominee van Kampen. En namens de kerkenraad wens ik u en al die met ons meeluisteren een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen gemeente Psalm 33 en daarvan vers 2 roemt nu met nieuwe lofgezangen de nieuwe blijken van zijn gunst. En vers 6, maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand. Psalm 33 vers 2 en vers 6. Wij doen op deze tweede Pinksterdag belijdenis van het geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea en zingen daarna uit Psalm 105 vers 5. God zal zijn waarheid nimmer krenken. Psalm die de kleintjes op school hebben moeten leren. Psalm 105 vers 5. En ieder spreken dan met mij in het hart aldus. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, de Schepper van de hemel en van de aarde. van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat en die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige algemene en apostolische kerk, ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Wij lezen uit Gods woord uit het Nieuwe Testament uit Efeze 1, vers 1 tot en met 14. Schriftlezing is Efeze 1, vers 1 tot en met vers 14. Daar lezen wij als volgt. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God aan de heiligen die te Efeze zijn en gelovigen in Christus Jezus. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde, die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus in zichzelf naar het welbehagen van zijn wil, tot prijs der heerlijkheid zijner genade, door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde, in welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar de rijkdom zijner genade, met welke hij overvloedig is geweest over ons, in alle wijsheid en voorzichtigheid, ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil, naar zijn welbehagen, hetwelk hij voorgenomen had in zichzelf, om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen, in Christus, beide dat in de hemel is en dat op de aarde is, in hem, in welke wij ook een erfdeel geworden zijn, wij die tevoren verordineerd waren naar het voornemen desgene die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil. Opdat wij zouden zijn tot prijs zijner heerlijkheid, wij die eerst in Christus gehoopt hebben. In welk ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie, uw zaligheid gehoord hebt, in welke gij ook nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregene verlossing, tot prijs zijner heerlijkheid. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de preek voor vanmorgen vindt u in vers 13 en vers 14 van Efeze 1. Ik lees het nog een keer met u. In welke ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie, uw zaligheid gehoord hebt, in welke gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregen verlossing, tot prijs zijner heerlijkheid. Tot zover. Zullen we samen bidden om Gods aanwezigheid en zegen. Groot en machtige God in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest. Als we op deze tweede Pinksterdag, deze maandagmorgen, onze handen vouwen en onze ogen sluiten, dan is bidden niet bij u aan het loket komen, om onze vraag neer te leggen en vervolgens weer door te lopen. Maar dan is bidden komen in uw nabijheid. Komen in uw aanwezigheid. U onder ogen komen, stil worden. Niet als een vreemde bij een vreemde, maar als kind bij vader. Zo mogen uw kinderen bij u komen. Zo naderen we voor uw aangezicht op deze morgen. Heren, als we zien op wie u bent en wat u geschonken hebt, dan is dat zoveel. U hebt de hemel helemaal leeg geschonken. Begon al met kerst. Niet één van de duizenden engelen, maar uw eigen geliefde zoon. Die gaf u weg. En gisteren mochten we gedenken en vieren dat u niet alleen uw zoon, maar ook de Heilige Geest gaf. Om nou zondaars zijn ogen te openen en om ze te trekken uit de duisternis tot uw wonderbaarlijk licht. Om ze te halen in uw wereld en straks ook eenmaal te brengen in uw hemel. Heren, wij komen tot u en willen u danken dat u nog steeds doorgaat met uw werk. Om mensen te vergaderen tot die gemeente die eenmaal eeuwig zalig zal worden. Wij willen u ook bidden, o God, op deze tweede Pinksterdag om de werking van uw geest. Wij zingen al van ouds en het is zo bijbels. Heren, maak mij uw wegen door uw woord, maar ook door uw geest bekend. Als we alleen maar de Bijbel hebben en u werkt er niet onder en niet door, dan hebben we een dode orthodoxie. Dan hebben we wat bijbelteksten paraat, maar het zegt ons niks, het verandert ons ook niet. Het zit in ons hoofd en het zit niet in ons hart en het komt ook niet tot uitdrukking in ons leven. Een dode vorm. Bewaar ons daarvoor, o God. Maar als we alleen uw geest hebben, dan kan het zo gauw een valse mystiek worden. Dan verwarren we onze eigen suggesties, onze eigen geest zo met uw geest. En daarom, Heere, maak ons uw wegen door uw woord en door uw geest bekend, allebei. Zo willen we u bidden, Heere, deze dag. Vervul onze harten weer opnieuw. We lezen dat ook van de discipelen op de Pinksterdag. Maar ook daarna dat ze telkens weer in gebed gingen om een nieuwe vervulling met uw geest. En als dat dan gebeurde, dan waren ze weer blij en dan hadden ze ook vrijmoedigheid om van u te getuigen. Schenk het, Heer, aan ons. Schenk het ook aan mij op deze morgen, een vrijmoedige geest om van u te getuigen. Om een goed woord van u te spreken, om u heen te wijzen. Bewaar ons, o God, voor de tijdgeest. Het zit overal op en in en aan. Het besmet ons, het beïnvloedt ons. De tijdgeest die alles zet op ons lichaam, op het hier en op het nu en op het aardse. En daar zijn we zo mee bezig dat we u en de hemel en onze ziel en de eeuwigheid vergeten. Bewaar ons, o God, voor een onreine geest. Dat we bezig zijn met onreine dingen die ons besmetten. We weten dat het niet goed is. En toch gaan we ermee door. Dat is niet van de Heilige Geest. Bewaar ons, o God, voor een geest van diepe slaap. Dat we wel in de kerk zitten en kijken, maar we zien het en doorgronden het niet waar het werkelijk om gaat. Bewaar ons, o God, voor een dove geest, zodat we wel zitten te horen, maar we luisteren niet echt. Onze oren zitten dicht, het gaat langs ons heen, het raakt ons niet van binnen. Het ketst af op de gesloten oorpoort. Bewaar ons, o God, voor een stomme geest. Een stomme geest, zodat we niet meer een biddend leven met u kennen. Zodat we niet meer spreken uit u en over u met anderen. Zodat we ook niet meer spreken tot u. Wat zijn er vele onreine, boze geesten, op wat voor manier dan ook. Maar Heere, schenk ons uw Heilige Geest. Ook in de kerk, ook in de gemeente. En zo bidden we ook voor landelijk voor onze kerk, maar ook voor het wereldwijde werk wat uw gemeente hier op aarde mag doen. Om een lichtend licht en een zoutend zout te mogen zijn. Een zendingsfeest, ook dat is Pinksteren. Het woord mocht uitgaan wereldwijd de wereld door. En nog steeds zendt u mensen uit. Ook vanuit onze gemeente, wat een zegen. Dat u nog mannen roept, mensen in het hart geeft om hier dichtbij, maar ook ver weg, het zaad van het evangelie te mogen strooien. Heren, bekwaamt u ze en bereidt u ze toe. Zegen het werk van de GZB en andere zendingsorganisaties. Wees met hen die op moeilijke posten staan, in Malawi of in Kenia of in Soedan. Wees met Corine Verdoold. We willen voorbeden ook voor haar doen. Bescherm haar, Heren. En stel haar tot een rijk en zegen. Geef ook wijsheid in de beslissingen die ze zo vaak ad hoc en ad rem moet nemen. Wees met het werk van dominee Snatersen. Wij denken ook, Heren, aan degenen die zich voorbereiden. Aan de familie Kind. Wilt u ze bemoedigen en ook voortgang geven in de studie. Open deuren en enthousiasme. Om zo te mogen werken naar het doel uitgezonden te mogen worden in uw dienst en koninkrijk. Maar ook hier dichtbij. Heren, wij willen ook aan u opdragen hen die het moeilijk hebben. Gedenkt u ze. Uw geest is ook een geest die bij elkaar brengt. De geest van de wereld ontbindt. We zien dat, Heren, in de kerk. En we verootmoedigen ons voor u. De ontbindende krachten, de krachten die verdelen in plaats van die verenigen met u en met elkaar. Maar niet alleen in gemeenten, maar ook in gezinnen. Gebroken gezinnen. Waar zoveel kapot is of kapot gaat. Ontbindende geesten. O Heilige Geest van God, bind ons aan elkaar en bind ons aan de Heere Jezus en aan de Vader. En zo wacht het alles op u. We hebben gisteren mogen zingen dat het land door u wordt droog gemaakt. Maar dat u het daarna ook weer verrijkt met regen die tot de wortel raakt. Heren, we leven in een droge tijd. Verrijk ons weer met regen die tot de wortel raakt. Die ons radicaal tot aan de wortel weer drenkt. Zo dragen we elkaar aan u op, Heren. U kent elk huis met zijn kruis en elk hart met zijn verborgen smart. Troost nog, o goddelijke trooster. Zoals een tere moeder dat kan doen. Zo doet u het. Met allen die in nood en smart tot u verheffen hun angstig hart. Hoor ons zo uit genade. En geef ons nog een goed u met elkaar om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen. Als inleiding op de preek. Het Psalm 45 vers 1 en 2. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen. En vers 2, God, God, o held uw zwaard aan uw zijde. 45 vers 1 en 2. Gemeente, ik wil vanmorgen met u gaan nadenken over een Pinksterwoord van Paulus. Zoals we het gelezen hebben in Efeze 1. Op het moment dat Paulus dit schrijft, zit hij in de gevangenis. En zoals de kinderen wel weten, Paulus heeft ooit eens ook samen met Silas in de gevangenis gezeten. En toen hebben ze de lof van God mogen zingen. Nu zit hij weer in de cel. En weer een loflied. Nu niet zingen, maar hij schrijft een loflied. Efeze 1, vers 3 tot en met 14 is één groot loflied op Gods genade. Er staat bij mij boven de lof aan God voor de geestelijke zegening. Het is niet gering wat Paulus in deze verzen die we gelezen hebben opschrijft. Hoe groot het geluk is van de gelovigen. De onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Die wordt hier uitgestald. Paulus heeft 14 brieven geschreven. En als we nou die brieven van Paulus vergelijken met een landschap, een berglandschap. Dan is de brief van Paulus aan de Efeziërs wel een toppunt. Een adembenemend hoge bergte waar je prachtige vergezichten ziet. Het gaat over de heerlijkheid van Gods genade. Over de zegeningen die God geeft. En dan moet u goed bedenken wat dat betekent. Als wij denken aan de zegeningen die God geeft, ja, waar denken we dan aan? Waar dankt u voor? Ja, wij danken voor dat we mogen leven. En dat we nog gezond mogen zijn. En dat het met uw kinderen nog goed gaat. En dat ze misschien een goede baan op. Dat zijn de zegeningen waar wij dankbaar voor zijn. En dat onze hersenen nog goed functioneren. En dat we nog liefde van elkaar ontvangen. Dat we nog naar de kerk mogen gaan. Maar weet u, als Paulus spreekt over de zegening, dan spreekt hij niet over aardse zegeningen, tijdelijke zegeningen, kerkelijke zegeningen. Maar dan spreekt hij over geestelijke, hemelse, eeuwige zegeningen. In Christus. En wat zijn die zegeningen dan? Nou, dat hebben we gelezen. De Vader. Er staat in vers 4, gelijk hij ons uitverkoren heeft voor de grondlegging der wereld. Die eeuwige uitverkiezing. Uw liefde heeft mij uitverkoren. Wat een geweldige, duizelingwekkende zegen. Er staat in vers 5, die ons heeft aangenomen tot kinderen. Dat ik een kind van God mag zijn geworden. Vindt u dat geen heerlijke zegen die eeuwig blijft? En als ik denk aan de Heer Jezus, God de Zoon. Staat in vers 7, wij hebben de verlossing door zijn bloed. En we hebben de vergeving van onze zonden en misdaden. Dat zijn de zegeningen die God de Zoon geeft. De Vader geeft uitverkiezing en hij neemt ons aan tot kinderen. De Zoon die verlost mij door zijn bloed en die vergeeft mijn zonden. En dan worden de zegeningen ook nog van de Heilige Geest opgesomd. En dat is onze tekst. Vers 13 en 14. Hij heeft ons verzegeld met de Geest. En ons het onderpand van diezelfde Geest gegeven. Van onze erfenis. Die Geest die zegelt ons. En die is een onderpand van een toekomstig iets. Namelijk van een heerlijke erfenis. En in al die zegeningen van die drie enige God, daar mogen nou alle ware Christgelovigen in delen. Joodse gelovigen en heidense gelovigen. En dan wil ik vanmorgen met u gaan stilstaan bij die zegen van Gods Geest. Namelijk vers 13. Gij zijt verzegeld met de Heilige Geest, die het onderpand is van onze erfenis. Wat betekent nou dat zegel van de Geest? Nou, daar heb ik over nagedacht. En daar heb ik me op voorbereid. En dat wil ik vanmorgen met u gaan delen. Ik zet boven de preek het zegel van de Geest. Is de gedachte wanneer dat gebeurt? Er staat in vers 13, in welke ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. In welke gij ook, nadat gij geloofd hebt, verzegeld zijt geworden. Wanneer gebeurt dat nou, dat een mens verzegeld wordt met de Heilige Geest? De tweede gedachte is waarin dat zegel nou bestaat. Verzegeld met de Heilige Geest der belofte. Wat wil dat nou zeggen? En ten derde, waartoe dat zegel dient, vers 14, die het onderpand is van onze erfenis, wijst dus vooruit tot de verkregen verlossing, tot prijs zijner heerlijkheid. Het zegel van de geest. We letten ten eerste wanneer dat gebeurt. Ten tweede, waarin dat bestaat. En ten derde, waartoe dat dient. Nou, laten we eens goed lezen, vers 13. In welke of in wie ook gij zijt. In wie ook gij. Paulus die maakt een tegenstelling tussen wij en gij. In vers 12, een vers wat ervoor staat, als u uw Bijbel open hebt, dan ziet u het, dan leest u mee. Opdat wij zouden zijn, tot prijs zijn wij die eerst in Christus hebben gehoopt. Dat zijn de Joden. Wij eerst. Wij hebben eerst op de Messias gehoopt. Het Joodse volk, de Joodse gelovigen. En nu ook gij, dat wil zeggen de heidenen die tot geloof zijn gekomen. Het Pinksterwonder was dat het eerst bij Jeruzalem begon, Judea, en dat het toen ook naar de heidenen ging. Eerst wij de Joden en nu ook gij als heidenen mogen delen in het heil. Paulus, dat kunnen we in Handelingen lezen, is op zijn derde zendingsreis in de havenstad Efeze geweest. In het jaar 53 na Christus. En daar heeft hij de gemeente, de christelijke gemeente, mogen stichten. En dan zou u Handelingen 19 lezen, dan ziet u dat Paulus eerst naar de synagoge gaat. En dan predikt hij het koninkrijk van God. Totdat er op een gegeven moment de Joden dat niet meer willen horen. Dan gaan ze hem lasteren en smaden en zo. En ongehoorzaam, ze verharden zich. En vervolgens gaat dan Paulus in die havenstad Efeze. Dan gaat hij naar de heidenen. En dan gaat hij de heidenen vertellen van de Heere Jezus. In wie ook gij. Dat woordje in wie, hè, dat is in Christus. Dus gij ook in hem. Dat is een ongelooflijk wonder. In wie ook gij. Het is niet vanzelfsprekend dat een mens in Christus komt. Van nature is er helemaal niemand in Christus. En daarom de grote vraag vanmorgen: hoe kom ik nou in Christus? Alleen voor degene die in Christus zijn, is er geen verdoemenis meer. Maar is er wel een heerlijke erfenis die wacht? Hoe kom ik in Christus? Nou, dan kom ik bij de eerste gedachte. Staat er zo hier in vers 13. Weet je hoe dat nou gebeurt? In welke ook gij zijt, en dan komt het, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. En in welke gij ook geloofd hebt. Wat zegt Paulus hier? We lezen het zo woord voor woord. Hier wordt gesproken over het woord der waarheid, dat hetzelfde is als het evangelie van uw behoudenis. Allereerst hebben die mensen in Efeze hebben dat woord dat Paulus bracht gehoord. Wat hebben ze gehoord? Geen Griekse wijsheidsleer, knap betoog. Ook geen Joodse wetsleer, je moet. Maar ze hebben het woord der waarheid gehoord. Ik zie Paulus komen in die grote stad. En dan die grote dag dat die mensen voor het eerst in een zekere school van tirannen, staat er in de Bijbel. Ze hebben een schooltje gehuurd, een zaaltje gehuurd, en daar gaat hij dan spreken. Mensen komen erop af. Dat die mensen nou voor het eerst horen het woord der waarheid. En weet je hoe dat ook bij hen overgekomen is? Zeer pijnlijk. Want in die grote havenstad Efeze, er zijn mensen die daar geweest zijn vorige week, met het amfitheater. In die grote havenstad Efeze had je een geweldige grote afgodstempel van de Diana der Efeziërs. Mensen die vereerden massaal die afgod, die vruchtbaarheidsgodin. En dan komt er een zekere Paulus aan. En die zegt: wat jullie tot nu toe hebben geloofd en wat jullie hebben vereerd, dat is leugen, dat is afgoderij. Jullie bedriegen je. Jullie zitten verkeerd. Dat is het woord der waarheid, dat is een onthutsende, onthullende waarheid geweest. Jullie vereren niet de ware God. Jullie vereren een afgod. En met al jullie vereringen gaan jullie straks voor eeuwig verloren. Want jullie liggen onder de toorn van de ware God. In Efeze 2 kan je lezen wat hij gezegd heeft. Jullie zijn dood in zonden en misdaden. Jullie zijn kinderen van de ongehoorzaamheid. Jullie liggen onder de toorn van God. Jullie zijn door de Satan misleid. Het woord der waarheid. Jullie zitten nog in de duisternis. Een pijnlijke waarheid. Waarin de schuld en de verlorenheid voor God wordt uitgezegd. Maar datzelfde woord, dat werd voor hen ook het evangelie van hun zaligheid. Paulus heeft natuurlijk meer gezegd. Die heeft niet alleen de leugen van die afgod, die vruchtbaarheidsgodin, ontdekt. Maar heeft natuurlijk ook verteld van de ware God die zijn zoon gegeven heeft. Die zo lief gehad dat hij zijn zoon gegeven heeft. Die heeft verteld van de verlosser die gestorven is en opgestaan tot uw rechtvaardigmaking. Hij is gekomen om zijn bloed te geven, om u met God te verzoenen. En om u een schat te geven die nimmer meer vergaat. Datzelfde woord werd voor hen het evangelie van hun behoudenis. En zo zagen ze het verschil tussen de duisternis en het licht. Ze kregen een beetje zelfkennis. Tot nu toe zitten jullie verkeerd. En ze kregen ook een beetje godskennis en christuskennis door de verkondiging. Vergeving en eeuwig leven, de blijde boodschap. Het evangelie, de blijde boodschap van jullie zaligheid. En weet je wat nou het wonder is, gemeente? Nou hebben ze dat gehoord, er staat in welk ook, nadat gij het woord de waarheid, het evangelie, uw zaligheid gehoord hebt, in welke gij ook geloofd hebt. Dat is een wonder. Dat is Gods werk. Er volgen dus een volgende stap op. Ze hebben het niet alleen gehoord, aangehoord. De Joden in die stad hadden het ook gehoord. En die hadden het aangehoord en die hadden het naar zich neergelegd. Die hadden het verworpen. Die hadden, zoals het water langs een eend glijdt, zo ging dat woord langs hen heen. Zoals een hond het water van zich afschudt, zo hebben ze dat woord van Paulus. Dat woord der waarheid, dat evangelie van hun afgeschud. Maar bij die heidense mensen, hier waar Paulus aan schreef, daar kwam het hier, kwam hier aan. Het ging door die oorpoort, ze hoorden het aan en het kwam hier terecht. Ze gingen er gehoor aan geven. Ze verhardden zich niet, maar het kwam in hun hart terecht. De Heere reed voorspoedig op het woord der waarheid en hij reed zo hun hart in welke hij ook geloofd hebt. De leugen werd erkend. De wapens werden neergelegd. Bijzonder, hè? Nou, gemeente. Ook bij ons is het woord gekomen, het woord de waarheid. Hier in Rotterdam, ook een havenstad, een grote stad. Met allerlei, ja, afgodstempels. Nou, niet letterlijk, maar wel waar mensen massaal naartoe gaan. En die mensen ook op zondag massaal vereren. Bij ons is ook het woord de waarheid gekomen, al heel lang trouwens, ook in Rotterdam. Dominee Kijfte belt. In de jaren 70 kwam dat woord de waarheid, het evangelie van uw zaligheid weer met kracht terug. Gods werk geweest. Een ontdekkend woord om te zien dat we zonder God en zonder hoop zijn in deze wereld. Als we niet in Christus zijn. We hebben er niet om gevraagd, maar het is naar ons toegekomen zoals Paulus kwam naar die Efeziërs, terwijl we er niet om gevraagd hadden. En wie heeft nou die prediking geloofd? Vanmorgen. Of degene die meeluisteren via de kerktelefoon of via de computer. Weet je wat geloof is? Ik stel me dat zo voor. Ziet u die mensen zitten in dat zaaltje in die school van Tyrannus? En Paulus spreekt. Dan kunnen ze twee dingen doen. Ze kunnen boos worden of ze kunnen God gelijk gaan geven. En geloven is dat je God gelijk gaat geven. Wat nou dat mannetje Paulus zegt op die kansel, dat woord der waarheid, het heeft gelijk, God heeft gelijk. En ik heb ongelijk. Ik heb het tot nu toe verkeerd gezien. Gemeente, waarachtige bekering is dat ik een keer op een punt kom dat ik zeg, ik heb ongelijk. Ik zit ernaast. En God gaat gelijk krijgen in mijn leven. Dat ik overtuigd ben, o God, ik zit helemaal mis met me. Dacht dat ik zo vroom en zo goed bezig was. Maar ik zit er helemaal naast. En dan kwam die overgave. Die woorden zijn waar. Die woorden zijn betrouwbaar en die God die spreekt, die is te vertrouwen. En toen kwam het punt dat ze zich aan die God en aan die Zoon van God gingen toevertrouwen. Dat is geloof. Sommige mensen zeggen dat geloven te maken heeft met het woord touw. Nou, dat is wel een mooi beeld trouwens. Een schip dat in de branding is, hè. En dat met een touw aan het vaste land verbonden raakt. Zo'n schip dat kan nooit meer losgeslagen worden. Het ligt vast. Al zit het in de branding. Zo ben ik met touwen verbonden aan Jezus. Het koorden van liefde en touwen van geloof. Ziet u gemeente de werking van dat woord. Ziet u dat? De toepassing door de geest. Zo was het met de Pinksterdagen ook. Hè? Paulus op Petrus ging preken. En de eerste reactie dat ze het hoorden. Ja, sommigen die zeiden van, wat is dit? Die waren verbaasd. Anderen die zeiden, allemaal zotte klap. Die mensen hebben een beetje te veel zoete wijn op. En weer anderen die werden verslagen in het hart. Daar ging dat woord inderdaad zijn werking doen. En die hielden op met tegenspreken. En die gingen God gelijk geven. Die werden verslagen in het hart. In welke ook gij. En mag u dat nou vanmorgen beamen. In welke ook ik, nadat ik dat woord der waarheid gehoord heb. Dat woord dat was scherper dan een tweesnijdend zwaard. Maar het was ook het evangelie van mijn zaligheid. Toen ik overboord ging met mijn meningen, toen werd ik zalig in het werk van een ander. Toen werd datzelfde woord, wat een scherp snijdend zwaard, werd voor mij zoeter dan honing, kostbaarder dan goud. Ook ik. En zo werd ik gevonden, zo word ik gevonden in hem. Dat was ons uitgangspunt, hè? In wie ook gij zijt. En hoe kom ik in Christus? Door het woord te geloven. En vervolgens door het woord te horen. En dat woord vervolgens te geloven. En zo kom ik in Christus. En als dan straks mijn doodsuur komt. En de deur gaat dicht. Dan niet buiten. Maar dan mag ik in hem zijn. En in hem veilig aankomen. Ik boog me en ik geloofde. En God sprak me vrij. Dat is de eerste gedachte. Wanneer gebeurt dat nou? Dat je nou in Christus bent. En dus verzegeld wordt. Dat gebeurt op het moment dat je tot geloof komt. En dan ga ik zo langzaam over naar de tweede gedachte. Wat houdt het nou in dat je verzegeld wordt? Gemeente, als ik het goed zie. En ik denk dat ik het goed zie. Dan zou ik het niet zeggen natuurlijk. Die gemeente van Efeze. Paulus heeft daar gepreekt. Die mensen werden gebracht tot het geloof in de Heere Jezus. En die werden tot bekering gebracht tot de ware, waarachtige God. Ze hebben het gehoord. Ze gingen het geloven. En de andere kant van de medaille van het geloof is. Dat God dat geloof ging zegenen door er zijn zegel op te drukken. En dat zegel is de Heilige Geest. Ik ga het nog een keer zeggen. Ze hebben het woord gehoord en ze geloofden. En toen ze tot geloof kwamen, werden ze van Gods wegen gezegend met de geest. Het zegel op hun geloof, dat is het zegel van de geest. Toen zij tot geloof kwamen, heeft God ze gestempeld, gezegeld, door ze zijn geest te geven. Op hetzelfde moment. Nou, dat ga ik uitwerken. Wat wil dat nou zeggen? Dat zegel. Nou, gemeente, ik geloof dat een zegel drie dingen inhoudt. Het eerste van een zegel, dat is een stempel. Ja, dat is om iets, een waarmerk zou je ook kunnen zeggen, een waarmerk. Dat is iets om van echt en onecht te onderscheiden. Hè, in onze tijd, kinderen, ik heb zitten zoeken naar wat voorbeelden van jullie. In onze tijd heb je artikelen, dat zijn merkartikelen. Hè, je hebt schoenen, je hebt Echo schoenen. En je hebt parfum, je hebt Nina Ricci parfum. He, en dan staat er zo'n logo op en dan weet je, oh, dat zijn die schoenen of dat is dat merk kleding. Of dat is die parfum en dat is om te onderscheiden van het valse, het onware, het onechte. Zo met de vroeger belangrijke documenten met een belangrijke inhoud, daar werd een zegel aan gezet. Om te laten zien, dit is echt en dit komt van deze belangrijke persoon vandaan. Nou, een bewijs dus van echtheid, een bevestiging van echtheid. Dat is het eerste. Een zegel is een beeld van de bevestiging van echtheid. En toen die mensen daar in die stad evenzo tot geloof kwamen, hebben ze ook de geest ontvangen als een stempel. En daarmee kregen ze van Gods wegen de bevestiging van echtheid, erkenning. Deze mensen erken ik als kinderen van mij. Dat wil dat zeggen. Die gelovigen, dat zijn waar, dat zijn echt mijn kinderen. Een waar kind van mij. Dat is een zegel. Ja, de Heer Jezus werd ook, het staat in de Bijbel ergens, in Johannes staat, Jezus die werd verzegeld door de Vader. En dat gebeurde bij zijn doop. Een bewijs van echtheid. Ik bedoel dit, toen de Heer Jezus 30 jaar was en 30 jaar zonderloos geleefd heeft voor het aangezicht van zijn Vader, toen werd hij gedoopt. En toen hij uit de Jordaan kwam, opsteeg uit het water, toen kwam daar de geest op hem neerdalen, als een duif. Die geest kwam op hem. En er kwam een stem uit de hemel die zei, u bent mijn geliefde zoon in wie ik al mijn welbehagen heb. Dat was het moment dat de Vader zijn zoon verzegelde. Het openlijk erkende, dit is mijn geliefde zoon. Als een zondaar tot geloof in de Heer Jezus komt, dan zegt God de Vader als het ware, en dit is nou mijn geliefd kind. Door zijn geest te geven. En daardoor werden ze onderscheiden van alle andere mensen in Efeze. Weet je dat nu nog zo? Ik heb dat wel eens als ik in een grote mensenmassa loop. Hè, dan denk je van ja, hoeveel kinderen van God zijn er nou hier? Zie je al die mensen zo in de wereld. Als je op Zuidplein loopt, aan het winkelen bent. Zie je die hele mensenmassa, die veelkleurige mensenmassa. Of als je in de file staat, daar op de Vaanweg of zo, voor de stoplicht staat, en ja, al die auto's. Hoeveel christenen zullen nou in de file staan? Ja, rare gedachten misschien. Maar met eeuwig gesproken, God in de hemel, die ziet op het Zuidplein, ik bedoel het eerbiedig, die ziet in die mensenmassa, hij ziet, en die, dat is mijn kind, en dat is mijn kind, en dat. Want die hebben allemaal een zegel gekregen. Het zegel namelijk van de Heilige Geest. De Geest is het zegel. En daardoor zijn ze onderscheiden van alle andere mensen die in deze stad Rotterdam zijn, zitten of lopen. Nou, dat is één. Een bewijs van echtheid. Je bent een echt kind van mij. Kostbaar voor mij. Mijn geliefde zoon, mijn geliefde dochter. Het tweede wat er in dat zegel van de Geest zit, dat is bescherming. Als ergens een zegel op staat, dan wil de Heere God als het ware zeggen, dat is van mij, daar moet je afblijven. Geen boze macht en geen Satan en geen boze krachten kunnen je uit de handen van de Heere rukken. Ik sta ervoor garant dat het is van mij. Ik sta ervoor garant dat er geen boze machten mijn kinderen kapot kunnen maken. Je wordt beschermd door God. Je ziet dat bij het graf van de Heer Jezus. Daar was een keizerlijk zegel op. Hè? Dat wordt Pilatus laten doen. Een keizerlijk zegel op het graf van de Heer Jezus. En dat keizerlijke zegel op die grafsteen van Jezus. Dat wil als het ware zeggen. Raak dat verzegelde niet aan. Waag het niet om dat zegel te beschadigen of te breken. Want dan krijgen we de keizer zelf te maken. Gods kinderen die hebben nou dat zegel. Namelijk de Heilige Geest ontvangen. En daardoor staan ze onder de hoede. De bescherming. Van God. Daardoor zullen ze ook straks eenmaal veilig aankomen bij God. Daar staat God garant voor. Kinderen, een pakketje. Als je nou iets op de post doet, dat heel belangrijk is. Ik wil zeker weten dat dat postpakketje of die brief dat die aankomt. Wat doe je dan? Dan laat je het aantekenen. Dan laat je het aantekenen. Dan weet je zeker, een ander staat er garant voor dat aankomt. Nou, dat aantekenen, dat is een soort bescherming, kan onderweg niet verloren gaan. Nou, dat is dat zegel ook, hè? Dat zegel. Je staat onder de bescherming God staat er garant voor dat je straks aan zal komen. Ja. Ook dat is een betekenis die we in de Bijbel vaak zien. Er wordt dus in de Bijbel gesproken over... Weet u dat nog? Dat is al in het begin, het eerste jaar dat ik hier was, al over Ezechiël hebben gesproken. En de Bijbelstudie. En dat het daar op een gegeven moment ging over een man met een inktkoker. Ezechiël 9. Juda was zo goddeloos. Juda was... De bloed vloeide over de straten van de heiligen. Er was zoveel ongerechtigheid, zoveel zonde. En dan zegt God, en dan ga ik mijn eigen volk oordelen en straffen. Er gaat gericht komen over Juda. Maar er zijn onder die goddeloze bevolking, er zijn er een aantal, dat zijn Gods kinderen, dat zijn de vromen, dat zijn degenen die lijden aan het onrecht en die zuchten tot God. En dan zegt de Heere God, voordat ik nou dat oordeel over mijn volk ga geven, dan ga ik diegenen die nou zuchten over de ellende, die roepen tot mij, die ga ik verzegelen. En dan stuurt de Heere God een man met een inktkoker. En die moet op al die oprechten, die zuchten, die moet er een teken op zetten. Misschien wel het teken van het kruis. En die getekenden, die verzegelden, die gemerkten, die gestempelden, die zouden worden gespaard en bewaard als het oordeel van God zou gaan komen. Die hoeven niet meer te vrezen voor het oordeel. Nou, dat is het tweede kenmerk van een zegel. Het geeft ook bescherming. Bewijs van echtheid en het geeft bescherming. En dan is er nog een derde kenmerk van een zegel. Dat is, het is mijn eigendom. Een eigendomsmerk. Sommige dominees, die hebben vaak veel boeken in hun boekenkast. Hè? En sommige dominees hebben de gewoonte om in hun boeken, een kaartje, in al hun boeken een kaartje te doen. En met hun naam erop. Plakken ze voor in dat boek. Een ex libris heet dat. Zodat iedereen kan zien, als dat boek ooit nog eens kwijtraakt of door een ander geleend wordt, het is niet van mij, maar het behoort bij die en die. Stempel, zegel, een ex libris erin. Dat is mijn boek. Iedereen mag dat weten en iedereen moet dat erover weten, zodat het niet door een ander wordt gehouden. Een eigendoms. Dat was vroeger ook in de tijd van Paulus. Dat slaven, vee op de markt, slaven die werden gekocht. En als je dan gekocht werd uit die grote massa slaven, die grote massa schapen of geiten, dan kreeg je het merk van de eigenaar die je gekocht heeft, kreeg je opgedrukt of gebrandmerkt soms. Het is een teken dat dat goed aan hem behoort, jouw eigenaar. Dat je een grote waarde bent en dat je kostbaar bent voor hem. Jij bent van mij. Mijn eigendom. Een eigendomskenmerk. De grote Abraham Kuyper. Zomaar even voor de aardigheid, zomaar even tussendoor. Kinderen, de grote Abraham Kuyper. Geweldige grote dominee. Belangrijke dominee. En de tijd van opa en oma en daarvoor nog eigenlijk. Ja, die las een keer dit stuk in de Bijbel en... Toen ging hij dat op een zondagmiddag uitleggen aan zijn kinderen. Ja, jongens, weet je wat nou, dat betekent die zegel, dat zegel van de geest. Het hadden net gereten en hij ging het aan zijn kinderen uitleggen. Nou, dat was nog de tijd dat de opa's en de oma's die droegen, die opa's, die jongens, die droegen nog een pet. En dan zei hij, nou jullie hebben misschien wel eens een oude pet op straat zien liggen, in de modder. En je denkt, ach, die pet die is van niemand. En je schopt er tegen, je rijdt er overheen. Laat er nou net een jongen voorbij komen van wie die pet is. En die jongen die loopt naar je toe en zegt, hé joh, zou je wel met je handen en met je voeten van mijn pet af willen blijven? Die is van mij. En zegt Kuyper, als wij nou het eigendom zijn van de Heere Jezus. Jongens, dan neemt hij het altijd voor je op. En dan strekt hij zijn beschermende hand over je uit. En als er dan machten zijn die jou willen trappen of die je willen slaan. Dan zegt de Heere God, dan zegt hij, zou je wel van mijn kind af willen blijven? Want dat kind is van mij. Nou, dat is nou het zegel. Gaat u? Dat is nou het zegel. Jij bent van mij. Satan heeft er geen recht meer op. Weet je, ik heb wel een vraag. En dat is deze vraag. Is dat zegel nou zichtbaar? God ziet dat zegel, jawel. Maar zie ik het? Zien anderen het aan mij dat ik behoor tot zijn volk? In de stad Even zag je vroeger ook een bloeiende houthandel. Vroeger had je dat trouwens bij ons ook. Hè? Boomstammen, ik heb me laten vertellen, boomstammen werden vroeger ook verzegeld en dan werden ze een tijdje in de sloot gelegd. Omgezaagde boomstammen werden in het water gelegd, in de sloot gelegd. Waarom? Ik heb me laten vertellen om goed dood hout te krijgen. En dat is dan bruikbaar. Zo houdt de Heer Jezus zijn kinderen in deze wereld. Ons eigen ik, dat is de sloot van de wereld. Ons eigen ik moet goed dood om bruikbaar te zijn voor hem. Maar als die boomstammen dan een tijdje in dat slootwater liggen, dan komt er van, ja, dan komt er natuurlijk ook schimmel op te staan en mos en rommel op te liggen op die boomstam. Maar dat neemt het brandmerk niet weg. Maar dat mos en die schimmel, die rommel, die moeten wel afgekrapt worden. Dan wordt het zegel weer zichtbaar. Gaat u? Het zegel is zeker, maar het is niet altijd zichtbaar. Niet altijd kenbaar in de omgeving. Omdat ik me niet altijd gedraag als een kind van God. Gemeente, nog één keer komt dat woordje zegel voor in de Efesbrief. En dat is hoofdstuk 34, dat moet u eens opzoeken. Hoofdstuk 34. Dat is de tweede en de laatste keer dat het woordje zegel voorkomt in de Efeze 4, vers 30. Staat dit. En bedroef de Heilige Geest van God niet door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. Betroef de Heilige Geest van God niet, waardoor je verzegeld bent tot de dag van de volkomen definitieve verlossing, bevrijding. En hoe kunnen we dan de Heilige Geest bedroeven? Nou, dat staat er nou net voor. Er staat in vers 25, als je liegt, daarom leg de leugen af. Dat is nou die schimmel. Als je liegt, als je als kind van God liegt. Of vers 26, als je toornig wordt, als je drifter bent en je laat je in je driftbuien gaan, je wordt zo gauw boos en je blijft boos. Dat is nou dat mos, die rommel, waardoor het zegel een beetje onzichtbaarder wordt. Geef de duivel geen plaats. Als je steelt, vers 28. Of vers 29, geen vuile taal gaat uit uw mond. He, als je grove taal spreekt, of gore taal spreekt, en je bent een christen. Dat is die schimmel, dat is dat mos. Dat moet er afgekrapt worden. Dan word je weer een zichtbare getuige van Christus. Bedroef de geest daarmee niet, want het zegel zit er wel op. Alleen dan wordt het een beetje onzichtbaar voor de omgeving. Ja. Nou, gemeente. Ik heb nog één vraag. En dan ga ik naar de derde gedachte. In welke gij ook, nadat gij geloofd hebt, verzegeld zijt geworden met de Heilige Geest. Ziet u dat woordje in welke, in wie? He, dus de Heere Jezus in hem is nooit los te maken van de Geest. En de Geest is ook nooit, dat zegel is ook nooit los te maken van Christus. In Christus. Geen geestestempel zonder geloof in hem. Als u even ze één goed gelezen hebt, dat woordje in hem, dat staat er wel 10 keer. In Christus, in Christus, in Christus. We zijn uitverkoren, vers 4, in hem. Vers 7, we hebben de verlossing in hem. We zijn begenadigd, vers 6, in de geliefde. En zo zijn we ook verzegeld door de geest, in Christus. Het gaat nooit zonder hem. Een schat van zegeningen in hem ten erfdeel. In hem. Daar ligt de nadruk op. Niet zozeer op dat zegel, maar op geloof in hem. En dan krijg je dat zegel, dan krijg je erbij. En als de rank in de wijnstok is, dan gaan die sappen, die gaan er vanzelf in. Maar los van de wijnstok, als ik niet in hem ben, dan kan het sap van de geest nooit in mij gaan werken. In hem. Nog een vraag, belangrijke vraag, waar al een heel wat theologen zich over gebogen en hun hoofd over gebroken hebben. Dat is deze vraag. Kijk, dat zegel van de geest, hè, krijg je dat nou gelijk als je tot geloof komt? Of krijg je dat nou daarna? Als ik goed geluisterd heb naar u, dan zeg ik dus eigenlijk dat je het gelijk krijgt. Of heb ik u nou verkeerd begrepen, hoor ik iemand zeggen. Er staat toch in de Bijbel, hier in deze vertaling, in welke gij ook, nadat gij geloofd hebt, verzegeld bent geworden. Dus dan lijkt het, je komt eerst tot geloof. En pas een tijd daarna, nadat je tot geloof gekomen bent, daarna, dan word je nog een keer verzegeld met de geest. Daar zit tijd tussen. Toch? Of niet? Hoe zit dat nou? Krijg je het nou gelijk? Krijg je het er nou bij die geest? Of krijg je het er nou na? Erna? Erbij of erna? Nou, daar hebben al heel veel theologen verschillende meningen over gehad. Ja. Is dit nou zoiets als wat we dan noemen door een second blessing? Een two-stage experience. Je maakt één iets mee en vervolgens maak je iets anders mee. Ja, soms wel. Of soms niet. Is het zo dat alle gelovigen verzegeld zijn met Gods geest? Of is dat alleen maar weggelegd voor, niet alle gelovigen, maar voor enkele gelovigen? Niet iedereen, maar sommigen die een toegift van de Heere krijgen. Ze komen allemaal tot geloof, die kinderen van God, maar niet iedereen wordt verzegeld met de geest. Zit dat erin? Is dat zo? Is het iets wat later komt, een plus, een extra, een bijzondere weldaad die God aan enkelen geeft, aan de upper ten, maar niet aan allen? Een apart stadium? Ja, wat zal ik daarvan zeggen, gemeente? Ik ga het eerst eens vragen. Ik loop eens een beetje rond zo in kerkelijk Nederland. En ik kom zo van lieveleed terecht in een beetje in de rechterhoek. Een beetje aan de rechterkant van de gereformeerde gezindte kom ik terecht. En ik loop daar een oud gereformeerde broeder tegen het lijf. En ik vraag aan hem, ben je verzegeld met de Heilige Geest? En dan gaat die man vertellen, zeg. Dan gaat die man vertellen en zegt van, nou, er kwam een moment in mijn leven dat God me stilzette. Toen kwam God in mijn leven, toen was het uit. Met mezelf. Toen ben ik stilgezet, toen heeft God me omgedraaid. En dat was mijn bekering. Ik ging met mezelf overboord en God kwam in mijn leven. En toen werd ik ernstig en toen werd ik serieus. En ik ging alles lezen wat los en vast zat. En ik dacht dat ik met mijn bekering al aardig op weg was. En ik ging er nog wat mee worden ook. En toen kwam God terug. En toen zakte ik door mijn bekering heen. En toen moest ik niet alleen het recht van God gaan toevallen. Maar toen moest ik eronder komen. En toen ik onder dat recht van God kwam. En toen ik verloren kwam. Toen kwam van achter dat recht. Hè, daar kwam nou de middelaar tevoorschijn. En die zei tegen zijn vader. Vader, dat deze in het verderf niet nederdalen, want ik heb verzoening voor hem gevonden. En op dat moment, toen ik door die crisiservaringen heen ging en toen ik overgenomen werd door de tweede persoon. Op dat moment, toen kreeg ik niet alleen de werkzaamheden met de geest, die had ik bij de eerste bekeer. Maar toen kreeg ik de persoon van de geest zelf. Toen werd ik verzegeld met de Heilige Geest. Toen werd ik teruggeleid in het vaderhart Gods. Ik ben er even stil van. Dan ga ik naar de andere kant. Weet je, de andere kant van het kerkelijk spectrum. En ik loop daar zo. Ik loop daar een volle evangeliezuster tegen het lijf. En ik ga zeggen, zeg zuster, bent u verzegeld met de Heilige Geest? En die ga ook vertellen. En weet je wat die zei? Ja, toen ik mijn hart aan de Heer gaf. Toen kreeg ik een relatie met God. Toen kwam ik tot geloof. En ik bouwde aan die relatie. En ik was daarmee bezig. Maar ik voelde toch dat ik iets miste. En toen, na maanden, ik heb er ook wel om gebeden, van Heere, ik mis wat. En toen, na maanden, toen werd ik gedoopt met de geest. En toen ik met de geest gedoopt en vervuld met de Heilige Geest, halleluja, prijs de Heer, toen kreeg ik ook nog zijn gaven bij. En sinds die tijd spreek ik ook in tongen. En ik ken anderen die ook verzegeld zijn, die inderdaad die tweede zegen hebben ervaren. En ja, die spreken niet de tongen, maar die hebben de gaven van genezing van de geest ontvangen. En er zijn er ook in onze gemeente, die hebben de gaven van profetie ontvangen. Die krijgen soms een woord van de Heer, die mogen zien dingen die in de toekomst gaan gebeuren. En het komt nog uit ook. Nou. Aan de ene kant en aan de andere kant. Allebei mensen, twee uitersten in het kerkelijk spectrum. En alle twee zeggen ze eigenlijk hetzelfde, alleen met hun eigen woorden. Namelijk dat ze die geest ontvangen hebben als een aparte ervaring nadat ze tot geloof gekomen zijn. Enkele maanden daarna, of enkele jaren daarna. En gemeente, ik geloof dat ze er beide, ja, naast zitten. Niet dat het niet echt is als ze meegemaakt hebben, alleen ze duiden het verkeerd. Ik geloof als een goed lezen in de schrift, en ik heb daar Calvijn mee, en ik heb John Owen mee, ik heb ook de kanttekeningen mee, die kanttekeningen. Altijd eerst maar kijken. Eerst maar kijken wat zeggen de kanttekeningen ervan. Weet je wat de kanttekeningen zeggen? Die zeggen deze verzegeling geschiet op het geloof en door het geloof. Een andere vertaling zegt toen gij gelovig werd. Having believed, toen ik tot geloof gekomen ben. Op het moment dat. Kijk, we zien erbij in het Nieuwe Testament nergens een apart moment tussen geloven en verzegeling. Dat gaat samen. Niet lang daarna, of voor sommigen misschien wel nooit daarna, maar gelijk er direct op. Elke gelovige sinds de Pinksterdag hebben de geest ontvangen. Er is in de Bijbel geen onderscheid tussen christenen en superchristenen. Nou, ik denk dat dat belangrijk is. Verzegeling gebeurt op het moment dat je tot geloof komt. Dat is het startpunt. En het einddoel daarvan is de uiteindelijke definitieve verlossing. Toen gij tot geloof kwaamt, hebt ge het eigendomstempel van de geest ontvangen. En in hoeverre je dat bewust wordt door een crisiservaring of door een topervaring, ja, dat heeft meer te maken met vervulling met de geest, maar niet met het zegel van de geest. Dat heeft elk kind van God. Nou gemeente, ik zou eigenlijk nog wat willen zeggen over vers 14, maar ik zie dat de tijd voortgaat. Ik had nog één gedachte, waartoe? Mag ik nog heel in het kort er wat van zeggen? Ik zou een aparte preek kunnen worden over dat onderpand, maar heel kort maar. We hebben dus gezien wanneer dat zegel geschiet, wat het inhoudt, die drie dingen, bewijs van echtheid, bescherming en eigendomskenmerk. En waartoe dient dat zegel nou? Er staat er, het is, die geest is ook het onderpand van onze erfenis. Die geest heeft niet alleen te maken met geloof, zegel erop, maar ook met hoop. Het onderpand van onze erfenis, dat ziet vooruit. Dat ziet vooruit. De geest is zegel en de geest is ook onderpand. En onderpand wil zoiets zeggen als een eerste aanbetaling, een voorschot. Het volle bedrag, dat volgt straks. Het volle bedrag volgt straks. Er is iets van een reeds, ik krijg nu al wat, zakgeld, handgeld, en straks krijg ik de volledige som. Dat is een onderpand. Het onderpand is het handgeld, voorschot, voorproef, voorsmaak. En het volle rijke, dat komt straks. En sinds de Pinksterdag, hè, gemeente, de Pinkstergeest is als het ware een brug tussen nu en straks. Nu hier op aarde krijg je al wat, alvast, en straks het volle. De Heilige Geest is het onderpand, het handgeld van het Koninkrijk Gods. Reeds krijg ik al wat, maar het is nog niet alles. Nou, dat zeggen wij wel als reeds en nog niet. En u voelt die spanning tussen reeds en nog niet. En zelfs ook het kerkelijk leven kan je verdelen in een reeds en een nog niet. En als ik kijk naar mijn charismatische broeders en zusters. Er is nou ergens een Pinksterweekend, een opwekkingsweekend. In biddinghuizen zitten duizenden mensen. En die charismatische mensen, hè, die leven zo vaak bij het reeds. We hebben het al in Christus. We zijn rijk in Hem. De krachten van het koninkrijk komen openbaar. En dan moet je uitkijken dat je niet triomfantalistisch wordt. Reeds. Die overbeaccentueren het reeds. Maar bij ons in onze refocultuur, in de gereformeerde gezindten, daar beaccentueren wij misschien wel een beetje te veel over dat nog niet. Ja, maar het is nog allemaal gebroken, het is gebrekkig, het is in beginsel, het is allemaal zo zwakjes. We komen eruit niet verder dan de bedelaarstand. En mijn ideale gemeente zijn waar het samen gaat. Het reeds. En het nog niet, want als je het nog niet te veel benadrukt, dan kan je ook wel eens een beetje moedeloos worden. Een beetje fatalistisch. Ziet u? En hier is heel mooi, vind ik, in de Bijbel, dat als het ware samen gaat. Het onderpand is er. En denk niet gering over dat onderpand. Want dat handgeld is niet minder dan de Heilige Geest zelf. Maar het volle kapitaal, dat komt nog. Nu reeds iets, straks alles. Nu een voorschot en straks staat er onze hele erfenis. Nu de aanwezigheid van de geest, straks de volheid van de geest. Nu alvast de eersteling, straks de volle oogst. U voelt het verschil. En nu leven we in de tijd van reeds en nog niet. Een klein beetje. Nu leven we in de tijd van die tros druiven in de woestijn. Jozua en Caleb, die druifjes van het land. Mag er af en toe een paar proeven. Reeds, maar ik ben er nog niet. Het is nu de tijd van de duif met dat olijftakje in zijn bek. Dit is een voorproef, een voorschot van dat de aarde droog en weer vruchtbaar is. De tijd van Noach. Het is nu de tijd van een wolkje als eens mans hand, Elia. De stortregen komt eraan. Ik heb alvast iets, maar nog niet alles. Ik vond het aardig om te lezen dat woord onderpand wat hier staat. Dat in het nieuw Grieks, dus als ze nou in Griekenland spreken. Dat het woordje arabo, dat is hetzelfde als het woordje verlovingsring. Nou, dat vind ik aardig. Dan ziet u ook dat al reeds en nog niet een verlovingsring, dat krijg je van je bruidegom. Met het oog op de komende bruiloft die er zeker aankomt. Een verloving is alvast een voorschot op die heerlijke bruiloft die komt. Een verlovingsring. Onderpand. Het is een geweldig woord eigenlijk. Onderpand, dat wil zeggen voorlopig, maar wat er straks komt is wel gelijksoortig aan wat je nu al hebt. Daar moet je eens over nadenken. Het is een garantie voor straks, maar het is ook gelijksoortig aan straks. Dat wil zeggen, als ik nu al de eersteling heb, de oogst is niet anders dan wat ik nu al heb en de eersteling. Het handgeld is niet anders dan de volledige som. Alleen dat volledige som, het volledige bedrag is veel meer dan nu. Het is een gradueel verschil. De godsdienst in de hemel is niet anders dan de godsdienst hier op aarde. Alleen het is daar veel meer, veel groter, veel heerlijker. Maar het is niet wezenlijk anders. Ik mag hem nu al hier dienen. Maar straks in de hemel ook. Nu mag ik hem dienen zonder vrees. Straks mag ik hem dienen zonder zonde. Nu al is er een beginsel van heiligheid in mijn hart gelegd. Want die Heilige Geest die werkt aan op heiligheid. En straks zal die heiligheid volmaakt zijn. Dat noemen we dan heerlijkheid. Nu al mag ik in beginsel iets proeven en smaken van de liefde, de tere liefde van God. En straks mag ik diezelfde liefde smaken en zal ik in die liefde eeuwig dronken zijn. Nu al heb ik bij tijden en ogenblikken dat ik me mag verheugen in mijn zaligmaker. Maar het is onderbroken. En straks zal mijn blijdschap ten hoogste toppunt stijgen. Het is dezelfde blijdschap, alleen dan veel meer. En veel overvloediger. Reeds en nog niet. En daar zitten we nou tussen. Aan de ene kant zuchten we mee met de schepping in barensnood. Birma. Libanon. Spanning in het Midden-Oosten. Geweldsdelicten. Brandweer mannen die omkomen in een reddingspoging van anderen. In Eelde. We zuchten mee met de schepping. En met de schepsel in barensnood. En tegelijkertijd zien we uit naar dat volkomene. Niet omdat ik dat nou zo smartelijk mis. Omdat ik nou niks heb. Nee, juist omdat ik nou al iets ontvangen heb. Verlang ik naar nog veel meer. Als kind van God heb ik de Heilige Geest ontvangen. En ik neem er geen genoegen mee, want het is een onderpand. Heere, ik wil eigenlijk nog veel meer. Veel voller. Namelijk die volledige erfenis. We nemen toch geen genoegen met de eerste termijnbetaling. We nemen toch geen genoegen met een voorschot. Dan zie je toch uit naar alles. Naar het geheel. En zo werkt de Heilige Geest verwachting. Verlangen. Naar die volkomen erfenis. En naar die volkomen zaligheid. Nou, waar eindigt het dan mee? Kunt u het begrijpen.
Ik ben blij dat u er vanmorgen bent. Het heeft toch altijd wat, die tweede feestdagen. Ik weet niet wat dat is. Het is altijd wat minder druk. Maar ik kan mijn woord meer kwijt.
En dan eindigt het, kunt u het begrijpen, in vers 4:14. Tot prijs van zijn heerlijkheid. Tot lof van zijn heerlijkheid. Ik kan me dat zo goed voorstellen. Als je dit hoofdstuk, als je het nog eens op je gemakje leest. Mensen, vergezicht, toppunten, bergtoppen. Ik zie heerlijke dingen. Ik zie heerlijke zegeningen van de drie-enige God. Hij herhaalt het als een refrein telkens weer opnieuw. Door dit hele hoofdstuk heen. Hij zegt in vers 6. Tot prijs van zijn heerlijkheid. Dat ik door de Vader verkoren ben. Uitverkoren. Tot prijs van zijn heerlijkheid. Lof van zijn heerlijkheid. En dat ik door de Heere Jezus verlost ben. En zelfs een erfenis krijg. Hij zegt in vers 12. Tot prijs van zijn heerlijkheid. En dat ik door de Geest verzegeld ben en dat Hij mijn onderpand is voor het volkomene straks. Vers 14, tot prijs van zijn heerlijkheid. Als het gaat over de zegeningen die ik van God de Vader ontvangen mag in Christus. Tot lof aan de Vader. Lof zij uw Vader die mij van eeuwigheid verkoren hebt. En die mij aangenomen hebt tot uw kind. Als het gaat over de zegen die de Zoon mij schenkt. De verlossing in zijn bloed en de vergeving van mijn zonden. Dan kan ik niet anders dan zeggen, lof zij uw Zoon die mij afgewassen hebt met uw eigen dierbaar goddelijk hartenbloed. En als het nou gaat over de zegen, het zegel van de Heilige Geest. Dan kan ik niet anders dan dat de snaren van mijn hart gaan trillen. En dat ik, als ik dit mag genieten in beginsel zwak, maar toch mag genieten. Dan komt er een loflied in mijn hart. Een loflied op de heerlijke zegeningen die de drie-enige God mij schenkt. Hun zal een schat van zegeningen in hem ten erfdeel zijn. Ik kan die reeks der schatten niet tellen, nog bevatten. Dat goed is zo groot, als de voorsmaak al zo zoet kan zijn, bij tijden en ogenblikken. En als het voorschot al zo groot is, wat moet dan het volle zijn? Hoe groot is dat goed, wat God er weggelegd. Voor degene die hem vrezen, die hem lief hebben. Gij doet me schatten erven die nimmer meer vergaan. Dan blijft er maar één ding over. Dan ga ik naast Petrus staan op de Pinksterdag. Het moest eruit. De glorie aan God. De grote daden van God verkondigen. Blij zijn in de Heer. En dan ga ik ook naast Paulus zitten in de gevangenis. En dan gaan we samen God groot maken. Ere zij aan God de Vader. Ere zij aan God de Zoon. Eer de Heilige Geest de Trooster. De drie enige in de tekst. De drie enige in zijn troon. Halleluja. Halleluja. De drie enige in zijn troon. Amen. We gaan zingen. Psalm 104, vers 15. Psalm 104, vers 15. Thank you.
eindigen met een dankgebed. Getrouwe God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Uit uw hemel, uit uw genade, uit uw volheid mogen we ontvangen genade voor genade. Heer, hartelijk dank ook voor de nalezing op deze morgen, op de Pinksterdag, oogstfeest. U verzamelt ze uit het rond der aarde, uit de vier hoeken der aarde. En u brengt ze aan de voet van het kruis. En u zegelt ze. We hebben vanmorgen uit uw woord mogen leren wat dat betekent. Dat u dat nou doet bij de kleinste en de grootste. Die gebogen hebben voor de Heere Jezus en zijn woord hebben geloofd. Die zich tot God hebben bekeerd. Die worden door u gezegeld. Ze zijn van mij. Zoals gij uw zoon hebt verzegeld, is mijn geliefde zoon. Dat u het tegen elk van uw kinderen zegt. Jij bent mijn geliefde dochter. Jij bent mijn geliefd kind. Heren, dan liggen bij u voor eeuwig vast. En dan komt er ook de vraag naar ons toe. O God, is het zegel dat u op ons gezet hebt, op al uw kinderen, is nou zichtbaar? Kunnen nou anderen aan mij merken dat ik een koninklijk kind ben geworden door de Vader bemind? Dat ik nou uit de duisternis getrokken ben tot uw wonderbaarlijk licht. Dat ik niet meer met de tijdgeest meegaat en met de afgoden van de tijd, maar een andere koning heb leren kennen en leren dienen. Heren, wij willen u danken dat u zoveel wil geven. Leven en overvloed. Als de voorschot en de voorsmaak al zo goed en zoet is, wat zal het dan straks wezen? Heren, wij prijzen uw grote naam. Heb dank voor alles. Vergeef het zondige wat er was, vandaag en gisteren. En zegen uw eigen woord en verblijd ons met uw daden, om Jezus wil. Amen. Wij eindigen met het zingen van gezang 5, dat is het gebed des Heren, vers 3, uw koninkrijk komt toch, o Heer, en vers 9, want uw is het koninkrijk. Gezang 5, dat is het gebed des Heren, vers 3 en vers 9. Pak nu de zegen van de Heer en ga daarna heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.